Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibet.
Há muito tempo você está no meu caminho. Como posso esquecer?
Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Het is weer vrijdag en dat betekent dat we ook vandaag weer tegenover elkaar zitten, Jasper.
Ja, met het laatste gedeelte van de verdediging van de Studio Socrates Selassou.
De linksback.
Dan staat hij. Dan hebben we de eerste linie na de keeper, maar telt natuurlijk minder.
Hebben
hoort we dan
bij
af.
De verdediging, vind ik hoor. Misschien wel de... Nou oké, het middenveld is de belangrijkste linie. Maar de verdediging moet toch wel heel goed staan, wil je wat aan je middenveld hebben.
Maar was uit minder mensen te kiezen misschien. Minder iconische mannetjes.
Maar ben je blij met wat er staat tot nu toe?
Ja, heel erg. Ja, heel erg. Ja. En ik heb jullie wel echt nodig vandaag. Ja, mannen, als jullie mijn keuze deze week niet gunnen, dan voelt dat als een persoonlijk statement tegen mij,
daar
persoonlijk.
Daar is de populistische Jasper is er weer hoor. De volksmanner.
Maar nee, voordat we het over de linksback hebben, eerst nog even over voetbal.
Ja, ik wil eerst even een rectificatie doen.
Ja.
Ik heb vorige week gezegd dat Ruben Dias links is. Maar dat is hij helemaal niet. Hij is rechts. Dat wist ik ook wel, maar het is er toch uitgevloept. En een aantal luisteraars... Scherpe luisteraars hebben me daarop gewezen. Dus dank je wel daarvoor. Verder wil ik het nog even over iets anders hebben met jou, Jasper. Het interland voetbal is achter de rug. Het Nederlandse elftal heeft 2 keer gewonnen. Allemaal lekker, allemaal leuk. Maar er was ook iets wat ik heel vervelend vond. En dat was namelijk...
Wout Weghorst na afloop.
Nee, oh. Ook. Ook, inderdaad. Maar als hoeder van de voetbalsport... wil ik het toch ook even hebben over Gareth Southgate.
Ja.
Want die voetbalt nog steeds met Harry Maguire en Jordan Henderson in de basis. Rashford zit op de bank. Phil Foden zit op de bank. Hij sneerde zelfs naar Phil Foden van dat hij niet centraal kan spelen... Dat hij op de flanken het allemaal wel redt, maar dat hij op 10, dat hij dat niet aan kan. Ja, en dan denk ik toch echt, jongens. Voetbal is ja, voor het volk, voor de kijker, voor ons. Maak er nou wat leuks van. Zet al die goede spelers er nou gewoon in. Waarom moeten we nog steeds naar Maguire en naar Henderson kijken? En ik weet dat jij het een tijd lang hebt volgehouden om Southgate te verdedigen.
En terecht ook, want ze stonden gewoon in de finale van het EK. Dus hij deed het gewoon goed.
Maar kan je dat nu nog steeds?
Nee, absoluut niet. Ik ben er helemaal klaar mee. Hoe durft hij? Ik denk dat het een gevaar is. Dat het een stomme, angstige, laffe tactiek is die niet gaat werken. En onze vaste luisteraar Henk Spaan schreef het in zijn column. Mooi. Die schreef, ja, van jonge spelers wordt altijd verwacht dat ze met risico en durf en lef spelen. Coaches zeggen dat maar wat vaak over spelers. Van maak die actie nou, doe het nou, laat het zien. Neem het op sleeptouw, neem een risico. Maar vervolgens blijkt de coach maar al te vaak een bange oude man te zijn. Die dat in zijn opstelling niet doet, terwijl hij dat wel tegen zijn speler zegt. En doe het, laat het dan ook zien.
Geef het goede voorbeeld.
Zet eens een keer iemand in de basis die het verdient. Durf af te stappen van het succes wat je hebt gehad. Kijk naar een nieuw toernooi en pas je daar weer op aan. Met een frisse blik, met wie er op dat moment het beste zijn. Je kan toch Henderson nu niet meer opstellen?
Nee.
Het wordt er echt treurig van voor zowel Southgate als voor Henderson. Ik ben helemaal toe aan een nieuwe frisse wind. Kan me niet voorstellen dat dit ook goed gaat op het volgende toernooi. Waar het wel goed gaat, waar ik blij mee was... was dat eindelijk die Erwin van der Looij weg is bij Jong Oranje. Ja. De rechtsback van onze Seleção staat daar nu aan het roer.
Michael Reiziger.
En die breekt meteen met tradities. Die gooit meteen de frisse winter in. En die laat zien hoe het volgens mij wel ook kan.
Ja.
Het loopt misschien nog niet fantastisch, maar
nou, het loopt goed,
hij doet het in ieder geval. Ja. Hij brengt die jongens in ieder geval die durven. Hij laat in ieder geval zien hoe het ook
kan.
En
wat ik mooi vond om te zien is dat ook de jongens die lang al bij Oranje hebben gezeten, bij het echte Oranje, zoals Taylor en Rens en zo, dat die daar ook met plezier voetballen. En dat zegt volgens mij een hoop. Dus Gareth Southgate, neem voorbeeld aan Michael Reiziger. Al die oudjes eruit en de jonge, frisse spelers in de basis. Kom aan. En wie dat ook misschien wat meer moet gaan doen, ik durf het bijna niet te zeggen, dat is Mike Snoei. Want
ja,
we zijn nu 5 wedstrijden onderweg. Telstar hebben we het natuurlijk over. En ze hebben weer verloren. Telstar, VVV, 1-2, 5 gespeeld, 5 verloren, 0 punten. En het was weer een voetbalhel, zou ik bijna willen zeggen. Toch? Want Telstar komt nog op 1-0. Turfkruijer, wie anders?
Jaden.
De nieuwe aanwinst Gravenberg stond in de spits. Moest trouwens wel geblesseerd het veld af. Maar ja, toen...
Toen begon het weer.
Toen begon het circus. Weer. De wedstrijd werd gestaakt vanwege bier op het veld. Een rode kaart voor Telstar. Een blunder van de keeper. Een winnende tegengoal in de absolute dying seconds. 1-2 afgelopen, verloren. Dus ik begin me echt ernstig zorgen te maken dat Mike Snoei straks misschien wel geen trainer meer van Telstar is.
Voel jij je verantwoordelijk als Studio Socrates? Heb je het gevoel dat wij het jinxen? Dat wij de reden zijn dat het nu niet loopt?
Ja, ik vroeg het vorige week en toen dacht jij nog van niet, hè?
Het begint er misschien een beetje op te lijken, omdat het zo kolderiek steeds misgaat. Ook.
Ja.
Met zoveel slechte soort rampspoed.
Ja, maar ik wil toch de supporters en ook het bestuur van Telstar tot kalmte manen. Want uiteindelijk gaat Mike Snoeien, gaat dit omdraaien. Daar heb ik echt alle vertrouwen in. Al is het alleen maar vanwege de Studio Socrates Seleção die hij ook elke week voor ons samenstelt. Want dat is wat we elke vrijdag aflevering doen. We stellen het ultieme Studio Socrates Seleção elftal op met de trainer van Telstar. Niet per se de beste spelers, maar onze mannetjes. En Mike Snoei, die geeft per positie een mooie omschrijving van wat je allemaal moet kunnen. En we zijn aanbeland bij de linksback. En dit heeft hij te zeggen over de linksbackpositie.
Je ziet bij Vlagen dat hij geweldig kan voetballen. Ik ben gek van hem.
Mannen, hier ben ik weer, Mike Snoei. Ik vind het vooral leuk om weer eens even in dat Hollandse systeem te duiken. Dat 4-3-3, de Hollandse school, wat nog steeds het allerleukste is om naar te kijken. En natuurlijk dan heb je die AZ-manier waar de backs bijna middenvelden zijn. Maar laten wij ons eens even beperken tot wat we nu vooral zien in de hedendaagse voetbal anno 2023, 2022. Nou, Hartman. Feyenoord, linksback, die nog elke week roept dat hij het zo bijzonder vindt dat hij in het eerste elftal staat. Een jongen van top tot teen onder de tato's. En als je hem dan hoort praten, de bescheidenheid zelf. Hè? Maar op het moment dat hij dan weer uit dat tunneltje komt en hij gaat het veld op, een enorme drive. En ik betrap Arne Slot er een klein beetje op dat hij wel heel erg veel hout gecharmeerd is van Hartman. En dat kan ik begrijpen. Want deze jongen maakt iets los. Vergelijkbaar met Tagliafico. Een jongen die aanspreekt bij het publiek. Die voorop gaat in de strijd. Die enorm agressief kan verdedigen. Maar over de middenlijn niet snel in paniek raakt. Misschien nog wel wat meer in de assist kan doen. Hè, dus die eindpaas mag soms nog wel eens wat beter. Maar daar zit hij nog middenin om dat beter te ontwikkelen. Maar ik vind Hartman wel echt een speler die een mooie toekomst heeft. Die enorm gewaardeerd wordt door het publiek. En hopelijk een geweldige vervolg in zijn carrière krijgt.
Ik vond het weer hartstikke leuk. En we gaan lekker verder. En jullie zijn van harte welkom. En wie weet wordt die relatie nog wel eens wat beter.
mannen, hier ben ik weer, Mike Snoei. Ja, het is zo lekker. Ik word helemaal gelukkig van die eerste woorden. Ik vind het ook zo lekker dat hij zich elke keer voorstelt. Dat vind ik echt voor hem spreken.
Mike, blijf het doen.
Zo lief. Ja. Jammer dat hij niet ook zei dat hij trainer van Telstar was. Dat mag ik, ja, hoop ik dat hij dat ook elke week zegt. Heerlijke quote zaten er weer tussen. Ik vind het wel weer eens leuk om in de Hollandse school te duiken. Nou, hij heeft alleen vorige week dan Martinez gekozen. De rest was steeds Hollandse school bij uitstek. Dus dat vind ik ook lekker dat hij dat zei. Hartman, Feyenoord, linksback, top tot teen onder de tato's. Heerlijke uitspraak. En dat hij dan zegt, maar toch heel bescheiden gebleven. Fantastisch.
Ja. En hij komt nu uit, want dat, we moeten de luisteraar wel even meenemen in die opstelling van hem. Met Pasveer op de goal. Van rechts naar links, Dumfries, Israël, Martinez en Hartman.
Ja, wat een elftal.
Wat een elftal.
Ja, het zullen je mannetjes maar zijn. Ja. Maar hij nomineert dus Quilinci Hartman. Ja, ik vond het leuk. Ik vond het terecht ook wel, want ik vind Hartman een geweldige speler. Toch ook wel verrassend, want ik had toch gedacht dat hij... Nou, dat hij zegt, laten we de Hollandse school induiken, was niet zo verrassend, want... Dat doet hij eigenlijk de hele tijd dus, met uitzondering van vorige week. Maar ik had toch gedacht dat iemand van zijn generatie wel degene zou kiezen die over het algemeen in alle lijstjes van beste linksback ter wereld zou staat.
Ruud Krol.
Had ik toch gedacht, had ik logischer gevonden. En dat hij dan iemand kiest die nog helemaal aan het begin van zijn carrière staat, verrassend.
Ja.
Ik had hem nu ook nog niet gekozen, maar ik kan me... Ja, voorstellen dat hij wel kan uitgroeien tot een Socrates voetballer.
Nou, voordat we deze voice memo van Mike gehoord hadden, had ik al in het draaiboek staan van, ik ga niet voor hem kiezen, maar ik wil toch wel een speciale vermelding voor Quilinci Hartman, want ik word ook echt heel blij van hem. Ik vind het een hele goede voetballer en volgens mij vooral een heel leuk mens. Dus al zijn interviews zijn leuk en goed ook. Op social media is hij geweldig. Hij vertelde laatst een verhaal dat als Feyenoord een nieuwe speler binnenhaalt, dat het eerste wat hij doet is die jongens gaan volgen op Instagram en ze alvast een berichtje sturen dat hij het zo fijn vindt dat ze komt en dat ze meer dan welkom zijn. En dat doet hij uit aardigheid, maar hij heeft ook een gedachte achter, namelijk dan voelen ze zich alvast welkom als ze hier zijn en dan gaan ze misschien wel eerder goed voetballen. Nou, dat legde hij zelf op zo'n leuke manier
ontroerend
uit. Ja, en dat vond ik echt mooi. En ik ga hem nu nog zeker nog niet selecteren, maar ik kan me dus wel heel goed voorstellen dat als wij over 20 jaar dit nog een keer zouden doen, dat mijn pick dan wel Quilinci Hartman zou zijn.
Leuk. Nou, laten we het over de positie linksback eerst gaan hebben, voordat we bij onze nominaties aankomen. Wat is het verschil tussen een linksback en een rechtsback? Dit klinkt een beetje als een mop. Alsof er een flauwe clue komt, maar wat is het? Wat is dat verschil volgens jou?
Ja, linksbacks zijn wel avontuurlijker en wat aanvallender en misschien ook wel wat flegmatieker. Je ziet ook veel vaker dat linksbuitens linksback worden. Je hoort volgens mij minder vaak dat rechtsbuitens rechtsbacks worden.
Ja. Misschien komt dat ook alleen door Roberto Carlos en Marcelo, zo de twee standaard, of misschien wel de spelers aan wie je het eerste denkt bij linksback. Misschien ook wel omdat het toch vaak linkspoten zijn, dat je ook denkt dat ze creatiever zijn.
Ja, dat is wel een soort van voordeel wat erbij hoort. Middenvelders worden ook vaker linksback dan rechtsback. Ik denk aan Emmanuelsson of Gio van Bronckhorst, Royce van Drenthe. En die vinden het eigenlijk stuk voor stuk toch niet zo heel leuk dat ze linksback zijn geworden. Ook van Bronckhorst niet. Dat hoorde ik laatst in onze Vrienden van de Core podcast. Hij bleef wel telkens benadrukken dat hij wel echt een middenvelder was. Terwijl ik dacht, Van Bronckhorst is toch gewoon een linksback. Maar hij vindt zelf wel echt dat hij een middenvelder is.
Ja, ik denk toch...
Waarom komt dat, denk je?
Een soort natuurlijke hiërarchie die er toch elke keer in zit. En tenzij Roberto Carlos je grote idool is, droom je niet van de linksbackpositie volgens mij. En is het halverwege de jeugdteams, overweeg je opleiding een beetje de positie waar je op gaat focussen, omdat daar de meeste kansen liggen. Of er is een coach, die vind je wel aardig, maar je bent net niet goed genoeg of zo, en die zet je linksback en dan probeer je er het beste van te maken. Ja. Zo voelt het.
Het is eigenlijk altijd een klein beetje een degradatie.
Toch wel. Zeker als je eerst op het middenveld hebt gespeeld, waar je de wedstrijd naar je toe kan trekken, ja, gaat dat moeilijker op linksback.
Ja, nee, dat is zo. Al heb je natuurlijk, ja, we gaan niet het hele verhaal weer opnieuw houden, maar met die inverted wingbacks, dat backs ook steeds vaker ook op het middenveld moeten kunnen spelen.
Maar heb ik ook het gevoel dat die inverted wingback vaker de rechtsback is dan de linksback. Op een of andere manier. Ja,
dus dat de linksback dan alsnog...
Alsnog gewoon langs de lijn eroverheen klapt.
Dat zou kunnen. Dat zou zeker kunnen. Maar als ik even denk aan mijn eigen linksback. Wat zou ik nou zoeken in een linksback? Wat moet die goed kunnen? Goed in de 1 tegen 1. Zowel verdedigend als aanvallend. Hij moet lekker kunnen opstomen. Dat vind ik gewoon fijn om naar te kijken. Een goede voorzet. En het liefst ook een hard schot.
Het klinkt wel gewoon als Roberto Carlos.
Ja. Ja, maar dat is natuurlijk wel een beetje onze generatie. Maar
is dat ook het stereotype, of het archetype bedoel ik, het archetype, ja, linksback, is dat Roberto Carlos?
Nou, ik denk wel dat hij dat echt was, ja. Ik weet niet of hij het nog steeds is, maar hij en Cafu van Brazilië, ja, dat waren de perfecte backs ook in dat plaatje van hoe een elftal eruit moet zien. Want rechts dan ietsje betrouwbaarder, iets minder avontuurlijk, misschien ook wel ietsje beter en iets lekkerder om in je team te hebben. En de linksback dus lekker wat flegmatieker, wat aanvallender, wat vrijer, wat meer naar voren toe.
En een heel hard schot.
Dus ik denk dat het voor mij wel ongeveer past, ja, dat type.
Ik zou het ook wel begrijpen als... Het zou ook best de linksback van de Seleção kunnen zijn. Behalve dat je met te veel mensen moet delen, ja, denk ik. Ons mannetje moet toch echt van ons voelen. En ja, als het jouw mannetje is, dan is het moeilijk om dat met... te veel fans met andere liefhebbers te delen.
Wie zouden van het huidige voetbal... Ja, ik weet dat je die niet gaat kiezen voor jezelf zou, maar wie van het huidige voetbal vind je dan nu goede linksbacks? Of misschien wel een klein beetje je mannetjes?
Ja, mijn mannetjes weet ik. Mijn mannetjes zou dan zeggen Camavinga. Ook, ja, al is het niet echt een linksback, maar wordt hij er nu vaak, ja, toch gespeeld. Ja, ik denk dat de beste op dit moment misschien Alphonso Davies is. Alhoewel João Cancelo en Ake, ja, ook wel indruk maken.
Camavinga vind ik wel een bijzonder verhaal inderdaad. Want die is volgens mij nog steeds 20 of net 21. En die is op het middenveld een van de grootste talenten van de wereld. En eigenlijk op linksback ook. Hij doet het allebei met evenveel gemak. Davies vind ik heel goed, maar vind ik, ja, bijna te atletisch. Dat is, ja, meer een atleet dan een voetballer.
Mooi gezegd.
En ja, toen hij tijdens het WK bij Canada op 10 speelde, toen vond ik het opeens heel leuk en interessant worden. Maar als linksback vind ik het net iets te perfect. En João Cancelo vind ik eigenlijk ook wel heel vet. Want dat was een rechtspoot, of is een rechtspoot, die door Guardiola opeens op linksback werd gezet. En dat werkte op een of andere gekke manier. En dat zou een soort van... Ja, vernieuwend smaakje kan die positie ook wel gebruiken. Dus dat vond ik ook leuk. Maar het is niet meteen waar je aan denkt als je denkt aan typische linksback acties of zo, toch?
Nee. Ik moest vooral toch wel een beetje soort gekke acties denken bij linksback. Of soort iets, spelers die iets raars doen. Die zich even laten gaan. Zo'n Marcelo met een aanname achter zijn standbeen. Of Roberto Carlos met zo'n enorme aanloop. Of Van Bronckhorst met die goal tegen Uruguay. Of Patrice Evra of Cashley Cole. Met al hun acties, zowel binnen als buiten de lijnen, die zich opeens laten gaan. Of een soort onstuimig zijn. Maar ik zat te denken aan linksback momenten. En eigenlijk pas vrij laat in mijn gedachten over de linksback kwam daar opeens op. Misschien wel het mooiste voetbalmoment... Wat mij betreft, ja, aller tijden,
ja.
Is gewoon is de schuld van een linksback. En ik ga het jullie gewoon nog een keer door de strot duwen. We gaan er gewoon nog een keer naar luisteren. Halve finale, WK, Italië tegen Duitsland, verlenging. En daar is hij dan.
Che era il marcatore di Cannavaro. Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol di grosso, manca un minuto, gol di grosso.
Incredibile! Incredibile! Siamo sopra il banco minuto! Siamo sopra il banco minuto! Gol di Grosso!
Ancora sull'invenzione di Pirlo, molto bravo a trovarlo. Grande gol, grandissimo, bellissimo. Nulla da fare per Lema, non la vede nemmeno partire questa palla, ma non ci sarebbe mai arrivato, bellissimo.
Teniamo ragazzi, manca meno di un minuto.
Ja, ik had eigenlijk wel verwacht dat het een van je twee keuzes zou zijn.
Nee, want het is alleen dit moment. Het kan genoeg zijn, toch? Ja, het is natuurlijk wel daardoor een beetje mijn mannetje, maar...
Ik vind het wel echt als jouw mannetje voelen. Maar je hebt hem niet gekozen.
Ik heb hem niet gekozen. En ik zal straks uitleggen waarom. Maar het is wel mijn lievelingsmoment in het voetbal aller tijden door linksback Grosso.
Zal ik dan maar aftrappen met een van mijn twee keuzes?
Ja, trap jij maar eens af.
Ja. Oké, welke van de twee zou ik mee beginnen? Oké, ik begin met Taiwo.
Je mannetje.
Ja, want ik begin toch wel vaak met de vraag bij mezelf. Wie was nou de linksback die je vroeger wilde zijn? Nou, en ik wilde Taiwo zijn. En dat komt gewoon door dat geweldige WK onder 20 in Nederland. Dat was in 2005. Ik was toen 13, ja, nog geen 14, dus 13 jaar. En dat was natuurlijk het toernooi van Quincy Owusu-Obeyi tegen Japan. Het toernooi van Messi, die Argentinië toen ook al wereldkampioen maakte. Maar ook het toernooi van die gigantische linksback van Nigeria, die dus alles kon wat ik net omschreef. 1-1 aanvallend verdedigen, opstomen, hardschot, lekkere voorzet. Hij liep door muren heen en de man heette Taye Taiwo. En ik had natuurlijk nog nooit van hem gehoord. Maar hij werd wel achter Messi en John Obi Mikel de twee na beste speler van het toernooi. Hij voetbalde lekker op die total 90's. En dan denk ik bij hem ook gelijk van, daar zal het effect in zijn schoten wel vandaan komen aan die scheve veters. En die heeft nog best wel een aardige carrière gehad daarna. Marseille, mijn clubpie. AC Milan, Dynamo Kiev. En daarna is het soort van in een rechte lijn naar beneden gegaan met clubs uit Turkije, Finland, Zweden en Zwitserland. En volgens mij is hij inmiddels gestopt. Ik heb in ieder geval echt lang niks meer van hem gehoord. Maar ik zal hem echt nooit vergeten. En dat komt gewoon echt door dat WK onder 20. En later kwam het ook nog een klein beetje omdat ik hem, denk ik, het hardste schot op beeld heb zien schieten. Een vrije trap in de tijd van Marseille. Hij wordt een klein beetje opzij gelegd en dan echt zo heel ouderwets komt hij aanstormen en ramt hij die bal in de goal. En hij gaat zo hard dat je in de herhaling zelfs niet echt ziet hoe die nou gaat. En zoals wel vaker dus heb ik gewoon een speler gekozen die helemaal niet bij me past of zo, maar wat toch dan...
Het is wel een confronterend seizoen dit met de Seleção.
Ja, maar
het schijnt toch gewoon een soort hele behouden... rustige coach
niet,
te zijn.
Nee, niet behouden. Juist.
Maar je vindt je verdedigers moeten gewoon verdedigen en je keeper moet niet te veel gekke dingen doen. Je bent toch behoudener dan ik van tevoren had gedacht.
Klopt. Maar dat is blijkbaar dan toch wat er in mijn hart zit qua spelers. Maar daar ben ik ook wel blij dat we naar het middenveld gaan straks. Want dan gaat de schatkist open. Maar ik zie in het doekje dat jij maar één keuze hebt. Dus misschien moeten we die voor het laatst bewaren.
Okay,
dat ik nu meteen ook mijn tweede keuze op tafel gooi. En dat is eigenlijk weer een soort van Taye Taiwo. Maar dan heet hij Royston Drenthe.
Zelfde toernooi?
Nee, was twee jaar later.
Twee jaar later.
Was met Jong Oranje, maar wel hetzelfde gevoel. Zo'n jeugdtoernooi. Waarin dan een vrij onbekende speler opeens explodes on the scene. Ik heb echt geweldige herinneringen bij die toernooien. En Drenthe was natuurlijk pijlsnel naar de top. En ook pijlsnel weer naar beneden. Dat verhaal kennen we. Dat hoef ik niet nog een keer te vertellen. Maar ik vind het wel heel mooi hoe Drenthe de laatste tijd in het nieuws komt. Dat hij heel openhartig vertelt over hoe moeilijk die voetbalcarrière voor hem geweest is. Dat hij al zijn geld er doorheen gejast heeft. En dat hij nu werkzaam is in de zorg. En in het NRC stond daar een paar weken terug echt een heel mooi artikel over.
En wij spraken hem natuurlijk ook.
Ja, hij is in de podcast geweest.
En dan vertelde hij er ook heel
lief
over.
En toen was hij ook zo ontwapend.
Lief,
maar in dat artikel vertelt hij dat hij nu werkt met ja, in de psychiatrische zorg met patiënten die echt gevaarlijk kunnen zijn voor hemzelf en andere mensen die in die zorg werken. Hij vertelt ook dat hij eigenlijk nu pas op 36-jarige leeftijd leert hoe het is om voor jezelf te zorgen. Dus wonen zonder je familie of vrienden, zelf koken, zelf je was doen, zelf je ontwikkelen als persoon. Ja, hij vertelt dat hij vaak werkt met een 19-jarige jongen uit Syrië die psychische problemen heeft. En dat die jongen het heel leuk vindt om samen naar Sesamstraat te kijken of de Gangnam-style dans te doen. En dan vertelt Drenthe dus dat hij dan op een bed springt met die jongen en samen de Gangnam-style danst.
Nou, ik moet er bijna van halen.
En dat is dezelfde speler die met Cannavaro en weet ik van wie allemaal in de kleedkamer heeft gezeten. Dus ja, dat is dan toch ook wel op een of andere gekke manier een beetje mijn mannetje geworden. Maar ik vrees dat ze niet op kunnen tegen jouw mannetje op deze positie.
Nee, en dat is ook de reden waarom ik maar één iemand nomineer. Omdat ik vind dat ik anders niet meer geloofwaardig ben. Ik wil nog wel een shout-out geven. Natuurlijk naar Grosso al een beetje gedaan. Ik wil ook nog wel een shout-out geven naar Maxwell.
Ja, zeker.
Vind ik een prachtige speler. Heeft het eigenlijk altijd ook laten zien. Ook als een beetje secundant van Ibrahimovic. Die hem overal mee naartoe nam. Maar er is er maar één voor mij. En die staat er met kop en schouders boven. En geloof me, ik zou het echt heel grappig en heel leuk vinden als Taye Taiwo gekozen zou worden boven Maldini. Maar ik zou er ook van moeten huilen. Want het is de eerste speler waar we een special over maken. Ja. Een hele aflevering aan besteden. Ook een man daardoor, door die aflevering. Maar ook omdat ik die aflevering wilde ik over hem maken. Omdat ik een beetje verliefd op hem ben geworden.
Nou, je had over hem gedroomd.
Ik had over hem gedroomd zelfs. Een man die een legende is, maar als je er dan induikt, alleen nog maar beter wordt dan je denkt. En dat is wel heel knap. Waarom natuurlijk ook centraal achterin kunnen zetten. Maar wat mij betreft is het nog vetter dat hij daar op linksback stond. Ja, het is de allergrootste. De capitano, de onbetwiste leider. Keihard, maar vooral ook voetballend, mee opkomend. Basis, snel, flitsend, dynamisch. Basis naar voren. Geweldige look natuurlijk. Met die knalgroene ogen. Dat hij zo'n onderdeel is van die Milan-dynastie. Dat hij daar zijn hele leven heeft gevoetbald. Alles gewonnen wat er te winnen viel. Bij Italië en bij Milan. Ja, het kan geen verrassing zijn dat ik Maldini kies. En vooral natuurlijk omdat hij zo'n soort smetteloze reputatie heeft. En als je daar en dat je denkt, nou, dat is een. Hij is onberispelijk. Hij staat achterin gewoon een beetje te wijzen, maar loopt aan het eind met een schoon broekje het veld af. En heeft zich vooral verdedigend het goed georganiseerd neergezet. Maar dan blijkt het helemaal niet waar. Het is snel, flitsend, dynamisch, slidings, alles geven. Boos op zijn eigen teamgenoten als het moet. Boos op de tegenstander als het moet. Scoren. Avontuurlijke ballen ook. Veel meer voetballend dan je verwacht. En dan dus ook met name in de eerste paar jaren bij Milan, waarin hij aan die linkerkant mee opkomt, mee teruggaat. En dan zo nog zo'n tackle doet om die bal nog zo terug te halen. Een beetje die Wan-Bissaka tackle. en natuurlijk, eigenlijk misschien wel de grootste reden is dat ik dus ooit droomde dat ik vrienden met hem was. Ja. En dat het zo'n leuke man bleek te zijn. En ik kan dus wel uit enige eigen persoonlijke ervaring zeggen dat het ook een ontzettend aardige man is. Die absoluut niet weg te denken is uit de Selecao. Ik had hem misschien ook al moeten nomineren. Om gewoon meerdere kansen posities moeten geven.
Dat er
want hij mag niet ontbreken in dit elftal. Als er gekozen wordt voor Taye Taiwo, wat ik echt heel grappig en leuk en verdiend ook wel zou vinden voor Taye Taiwo en voor jouw herinnering daaraan. Maar ik zou het toch een beetje opvatten als van, haha Jasper, we gaan lekker iemand anders kiezen. En ik roep jullie daarom nu op om een beetje hard te kiezen en voor degene kiezen die het het meest verdient.
Nou, daar is hij weer, de volksmannen. Jezus.
Ik ben zo bang dat er een soort grapje wordt gemaakt van, nee, maar we gaan Tayo Taylor kiezen. Maar
nee, dat wil ik. Ik meen oprecht dat
deze
wil ik
komt,
niet.
Deze Selecao, die komt uiteindelijk groot op een poster te staan en t-shirts gaan we ervan laten maken. En dan staat daar Tayo Taylor in plaats van Maldini en dat past gewoon niet.
Nee. Nou, ik ga er verder niks over zeggen. Het publiek moet maar kiezen.
Wie kies jij? Wie schrijf je daarvoor?
Ja, zeker.
Dat dacht ik al.
Dus dan wordt de Tayo Taylor tegen Maldini.
Ja, wat een...
Ongelijke strijd.
We gaan
het meemaken.
Wel twee prachtige nominaties. Vanmiddag staat er een poll op Insta, of misschien morgen, we zijn niet altijd even snel ermee, waarop jullie kunnen kiezen welke van deze twee de uiteindelijke basisplek in de Selecao krijgen. Maar nog even kort, wie is volgens jou de meest irritante linksback er is?
Dan ga je als Ajax ziet toch heel snel richting Owen Wijndal.
En wel terecht. Wij zijn er volgende week woensdag weer met een verrassende, wederom een verrassende Studio Socrates speler. Afgelopen week natuurlijk Mitoma. Wat uiteindelijk helemaal niet zo verrassend was, want het is natuurlijk gewoon een hele duidelijke Studio Socrates speler verbleken. Maar volgende week misschien nog wel iets verrassender. Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door FC Afkikken. We zijn te vinden op Twitter en Instagram @studio_socrates en op vriendvandeshow.nl/studiosocrates kun je ons steunen voor al €2,50 per maand en maak je elke week kans op een product uit onze eigen fanshoppie.
Ja, en daar zitten elke keer waanzinnige spullen tussen, zoals posters van Kluivert en shirts van Maldini en meer van Sulks. Dus twijfel niet, word vriend van de show. En je kan ook altijd even mailen naar ons als je dat wilt. En dan kan naar studiosocratespodcast@gmail.com. Tot de volgende. Vendaval por amor, menina. Menina, todos querem te amar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, o vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço, pro vento não te levar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te amar. Já sei que não vai ter jeito pra poder te conquistar. Se você olhar pra mim, menina, vou te ganhar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Ei, vento, vento, vento no mar. Te segura no balanço pro vento não te levar. Como posso te esquecer? Não tem jeito.